De vlag kan uit. Ons Mathieu is terug in het veld. Het is 11 november en dit is de 5e aflevering van De Schuine Kant.
Eens in een paar jaar overstroomt het San Marcoplein in Venetië. Dagjes mensen die met hoge kaplaarzen door de straatjes van de stad van het water waden, vullen dan de voorpagina's. En niet ver van die plek ligt in de gelijknamige provincie het gehucht Silvele, ook met een bodem meer van moeras dan land. Perfect terrein dus voor de crosselite om neer te strijken voor een meeslepende strijd om de sterrentrui, de Europese titel. En we hadden ons iets om op te verheugen. De man die sneller van discipline wisselt dan zijn eigen schaduw, was weer terug. In een blauwe zee van Belgische tricots spartelde één regenboogvis rondelang. Het werd geen solo van een uur, geen zekere overwinning en misschien was hij nog wel helemaal niet goed genoeg om het in blauw gestoken Paul Sauzenblok te verslaan. Totdat de finish in zicht komt en een paar machtige pedaalslagen toch genoeg zijn. De vorm is er naar eigen zeggen nog niet, maar de nieuwe kampioenstrui lag alweer klaar. Hij is terug hoor, Mathieu van der Poel.
Welkom bij alweer de 5e aflevering van De Schuine Kant. Tegenover mij, zoals gebruikelijk, Andries Lamain. Mijn naam is Teun Verstegen. En maandagavond is het nu eigenlijk een beetje, nou ik zou willen zeggen, de feedback aflevering voor het Europese kampioenschap.
Ja. Gewoon nabeschouwing eigenlijk.
Ja, nabeschouwing, ja. Ook dat.
Het wordt al een beetje vaste prik, de maandagavond. En wat ook wel telkens terugkomt, Teun, ik weet niet of we het over onszelf afroepen, maar ik ben hier weer in de regen naartoe aangestrompeld.
Ja.
Telkens is het slecht weer.
Heel gek. Wij hebben besloten een podcast te maken over cyclocross, veldrijden. En dat hoort op zich in de modder, in het slechte weer, in de winter, in de kou. En zeker in Holland hoort daar ook regen bij.
Ja, maar het begon zo dus, mooi dat het...
Ja, onze voorbeschouwing.
We begonnen met 35 graden.
Ja.
En ik begin nu, ik moet telkens al een dikkere jas zeg maar aantrekken om hier naartoe te kunnen komen. Dus ik kan me al een beetje inleven in...
Ik herkende je ook niet toen je binnenkwam.
Nee. Nou ja, en ook wel leuk, je hebt echt een hipste kapsel aangemeten hè, tegenwoordig.
Ja, nou ik was naar de kapper en mijn normale kapster is met zwangerschapsverlof. Dus ik had een andere en die was net iets fanatieker dan ik eigenlijk had gewild.
Oké, okay. Ja, want dat is natuurlijk ook bepalend voor zeg maar als het weer dan tegen zit. Dan denk je toch ook, hou je rekening mee met je kapsel.
Je het een beetje gedekt?
Ja.
Ja, dat was in mijn geval is dat niet gelukt. Nee, nee. Jij hebt wat lange haar. Dus
zouden crossers daar ook over nadenken?
Ik denk het niet. Ja, je zou bijna zeggen, alles is aerodynamischer. Maar ik weet niet of dat met een helm op maakt dat volgens mij niet uit.
Ik ken niet veel crossers met heel lang haar.
De dames allemaal, maar dat zit volgens mij allemaal in een staart.
Ja, allemaal in vlechtjes. Dat viel me ook op. Veel vlechten hun haar dan.
Zou dat schelen met het uitwassen van modder? Als je aan het zeg maar later onder de douche staat, dat het anders echt ondoenlijk is om de modder uit te wassen. En ja, als je dat elke week moet doen, niet te doen.
En ik zie ook niet veel crossers met een baard.
Nee,
waar je dat op de weg nog wel vaker ziet.
Ja. Terwijl je daar zou zeggen, daar is de aerodynamica nog meer van belang. Dus neem vooral geen baard.
Ja, plus het ziet er natuurlijk ruig uit, al in de modder. Dus dan kan een baard er ook wel bij, maar je ziet het weinig. Ja. Dus
In deze aflevering blikken we dus in de details terug op het Europees kampioenschap in Silvele, Italië. Zullen we eerst maar eens beginnen met het doornemen van wat actualiteiten?
Ja, we gaan verder dan haardracht, hè? Dus
ja,
wat dat betreft.
Nee, zeker.
Gaan het ook over andere dingen hebben.
Een mooie wedstrijd, hoewel hij af en toe moeilijk te volgen was. Komen we zo meteen ook nog op. Eerst even naar de actualiteiten, want vooral in aanloop naar dit Europees kampioenschap waren er wat dingen die voorvielen. Dat je dacht, ja, het is toch een Europees kampioenschap. Dan zou je zeggen, de boel moet een beetje goed geregeld zijn.
Ja, en een beetje duiding ook, hè, want het is pas het 5e Europees kampioenschap bij de elite heren. Dus het is nog een beetje een jonge cross wat dat betreft. Ja, Hij heeft qua status misschien ook nog niet zo heel erg veel op het lijf.
Aan de andere kant stonden wel alle toppers aan de start. Dus in die zin...
Zeker, ze komen. Ja, het is net zo met het Europese kampioenschap op de weg.
Ja.
Wat ook nog niet zo lang bestaat. Maar het moet nog een beetje, ook qua organisatie misschien, groeien. Of wat meer allure krijgen.
Ja.
En in die zin was er van tevoren inderdaad wel
was er wat gedoe over. Het begon onder andere
Rommelig.
Met klachten over de materiaalpost. In de materiaalpost staan normaal gesproken staat altijd een propere nieuwe fiets klaar. Die kan nog geen 50 meter verderop afgespoten worden met een mooie hoogdrukspuit.
Tenminste, die heb je ervoor nodig als, ja, als er veel modder is.
Ja, ja, het is altijd wel handig om de modder er een beetje vanaf te krijgen. En het was nogal modderig in Italië. Het had de afgelopen dagen, vorige week, veel geregend. Dus het zag ernaar uit dat het behoorlijk modderig was. Tom Pidcock had er nog een mooi filmpje gemaakt van het parcours. Waarmee die eigenlijk, kon je hem met een cameraatje op zijn borst mee het hele parcours volgen. Nou, volgens mij moest hij het elke 30 seconden moest hij het lensje schoonvegen. Zoveel modder dat er de hele tijd... Ja, was echt ongelooflijk. Zoveel modder kwam erop. De hele tijd zag je hem weer over zijn borst strijken. En lensje weer schoon. En dan doorfietsen. Ah, lensje weer vies.
Ja, echt waar. Het was ook van die dikke drek. Het was niet gewoon een modderig parcours. Maar omdat iedereen daar al dagenlang op aan het trainen was... Slipte het ook helemaal dicht.
Het was niet te doen eigenlijk.
Ook die fietsen, die, het was niet gewoon dat het smerig fietsen werden, maar de brokken hingen er echt aan.
Ja.
Nou goed, en dan heb je dus inderdaad een hoge drukspuit nodig.
Maar ja, die alleen, was er niet.
Dat is alleen een tuinslang. Daar
hadden ze niet aan gedacht. Hadden inderdaad alleen een tuinslang klaargelegd. Ja, daar kwam de druk uit die gemiddeld genomen echt... er komt nog meer druk uit een gieter als jij je planten water geeft. Daar was men niet heel erg over te spreken. Het was maar de vraag of dat ze wel twee fietsen tot hun beschikking zouden hebben.
Ja, ja, dat was matig. En over twee fietsen gesproken, die had Joris Nieuwenhuis ook niet meer.
Nee, Joris Nieuwenhuis. Zijn fietsen waren gejat.
Ja, beide fietsen. Echt, beroofd van beide fietsen, ja.
En uiteindelijk heeft geloof ik de mechanicien van Team Sunweb, waar hij in het dagelijks leven voor rijdt, s'nachts nog even twee fietsen in elkaar gesleuteld.
Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar die zijn laatst middag nog daarheen bij hem beland.
Ja. Ja, twee nieuwe
ongelukkig dus wel mee
fietsen. Ja, want ze stonden in het busje van het Nederlands team. Blijkbaar vond iemand dat hij daar het recht had om in te komen.
Maar zijn dan ook alleen die twee fietsen gestolen?
Nou, ik heb geen andere Nederlander gehoord wiens fietsen kwijt was. Dus of de fietsen van Joris Nieuwenhuis nou in een apart busje stonden, waardoor ze alleen uit dat busje gestolen zijn, of dat iemand die rood-witte Cervelo Sunweb fietsen nou het mooiste vond en dacht, die moet ik hebben.
Ja, dat zou ook wel geestig zijn ergens. Hè? Ik bedoel, het is heel triest, maar dat als alleen zijn fietsen weg zijn gehaald, dat zegt natuurlijk ook wel wat.
Namelijk?
Nou, dat die andere fietsen dus niet zo geliefd zijn.
Ja, blijkbaar niet, nee. Ik heb nog wel een vraag over de fietsen van Joris Nieuwenhuis. Je ziet nu, Joris Nieuwenhuis fiets, staat daar Cervelo op. Maar als je wat oudere foto's van Joris Nieuwenhuis terugkijkt, volgens mij nog van begin dit seizoen, maar zeker ook van vorig seizoen, dan staat daar op de onderbuis, de schuine onderbuis, van de voorvork...
Niet de schuine kant, achter, de schuine onderbuis.
De schuine onderbuis, van de voorvork eigenlijk richting het kettingblad. Daar staat normaal altijd het merk van de fietsensponsor op.
Mm-hmm.
Of het merk fiets, zo je wilt. Bij heel veel foto's van Joris Nieuwenhuis staat daar op Team Sunweb. Dus ik dacht, is Joris Nieuwenhuis nu niet tijdenlang gesponsord door Giant bijvoorbeeld? Waar het Sunweb vorig jaar nog teams van had. Of begin dit jaar hadden ze vanuit Cervelo zijn crossfiets nog niet klaar.
Ja, en dat
en
in
hebben
plaats
ze
van...
even afgeplakt. Want...
Ja, volgens mij, dat zou zomaar kunnen. Volgens mij is dat best wel gebruikelijk ook toch? Het is not done, maar het gebeurt wel vaker in de wielerwereld, dacht ik.
Het wordt niet in dank afgenomen door je sponsor, maar misschien... Nee. Op het moment dat een fiets nog niet helemaal klaar is, dat ze het even door de vingers zien. Ja,
ja, maar ook volgens mij zijn er wel meer voorbeelden van renners die heel erg vasthouden aan materiaal. En dat er dan gewoon het frame overgespoten wordt. Met als grootste voorbeeld natuurlijk afgelopen WK op de weg de tijdrit van Rowan Dennis. Die met een neutrale fiets reed en een paar dagen later in de wegwedstrijd zoveel schijt eraan had dat hij gewoon open en bloot met een BMC rondreed. Ja,
terwijl die gesponsord werd door Merida.
Ja, precies.
Toen nog wel.
Ja. Dus maken we weer even een zijstapje naar de weg, wat natuurlijk vaak voor de hand ligt. Maar,
Mocht je iets meer weten over de fiets van Joris Nieuwenhuis, of dat inderdaad even geen Cervelo is geweest en inmiddels wel, mail ons even.
Maar wat vind je daarvan dan? Stel dat het
podcast
zo is.
De schuine kant en gmail.com. Stel dat het zo is. Nou... Ja, Sunweb rijdt al het hele seizoen op Cervelo's. Dus wat dat betreft zou je zeggen, ze hadden hem wel op tijd klaar kunnen hebben. Is het heel erg? Nee. Maar ik vind het altijd een klein beetje nerd talk. Is wel leuk om het over te hebben. Ik vind dat soort dingen altijd wel grappig.
Ik heb de ballenverstand van materiaal, dus ik kan er niet op ingaan. Maar ik vind het wel. Ik kan me wel voorstellen dat niet elk merk ook een goede crossfiets heeft. Maar dat het gewoon een kleine discipline is. Ja, en als je dan een goede fiets gewend bent. Volgens mij Giant heeft wel echt crossfietsen,
ja,
toch?
Of een crossline. Zeker, ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je daar wil blijven rijden.
Ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat hij dat wil. Aan de andere kant denk ik ook, je rijdt bij een team. Dat team wordt gesponsord door een bepaald merk. Ja, misschien moet je daar dan ook bij blijven.
Ja.
Maar ja, Joris Nieuwenhuis is in die zin natuurlijk weer een uitzondering. Omdat hij als enige veldrijder rijdt voor een wegteam.
Ja, inderdaad. En waardoor word jij eigenlijk doorgesponsord? Wat voor fiets heb jij?
Ik rij op een Specialized.
Oké, okay. Ja. Dus ze sponsoren je niet?
Nee, helaas niet. Nee, die heb ik gewoon zelf moeten kopen.
Helaas, ja. Nee, dat heb ik eigenlijk ook.
Wat rij je?
Ik rij op een Orbea.
Oh, mooi.
Ja.
Een mooi, chic Spaans merk vind ik altijd.
Ja, volgens mij hebben die ook wel crossfietsen trouwens.
We gaan het aan Philippe Orts vragen.
Ja, inderdaad.
nog even.
Oh, nou ja, heel ja, nog iets. Want over ik vraag je niet voor niets naar wat voor fiets jij hebt. Na de vorige aflevering hadden wij eventjes via Twitter kregen wij contact eigenlijk met Yara Kastelein. Die reageerde op onze uitzending.
Ja, dat klopt.
En we weten eigenlijk niet zo goed wat we met haar opmerking aan moeten. Toch? Want Yara zei, misschien moeten jullie een keer een cross rijden zelf. Want ja, zoals wij vaker aangeven in deze podcast, we hebben eigenlijk heel weinig verstand van het zelf crossen.
Ja, we hebben eigenlijk nog nooit door de modder geploeterd. We hebben wel eens gekeken.
Ja, wel eens op een gravelfiets gezeten.
Ja, sowieso kijken we veel op tv. We zijn er wel eens geweest. Maar het
gevoel kennen we niet.
Echt het stoempen door de modder, heuveltje op, een trapje op, nou, dat soort dingen.
Überhaupt netjes van die fiets afstappen zonder dat je valt, of die fiets op je schouder nemen.
Zo, dat is ook nog een aparte techniek.
Ja, nou goed, dat denk ik dat het zo is, maar dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar Yara die zei, misschien moeten jullie zelf een cross rijden en daar een podcast over gaan maken.
Maar, dat hangt er vanaf, want jij zegt het nu heel vriendelijk.
Ja,
zo
interpreteer ik
het. Ja, nou, toen ik het las, hoopte ik dat we het op die manier konden interpreteren, maar ergens dacht ik ook wel, is dit nou een beetje worden we een klein beetje in de hoek gezet? Je kan het ook zien als, ja, misschien moeten jullie eerst even een cross gaan rijden en dan er een podcast over maken. Met andere woorden, jongens, doe eens even ervaring op. We gaan er dan eens over kletsen.
En we zijn gebitchslapt.
Nou, ik twijfel een beetje of dat het zo was.
Nou ja, ik kan het me goed voorstellen. Ik heb ook wel een paar keer gedacht, als we dan weer opgenomen hadden, hoe... Waar hebben wij het nou over? Want wij kennen dat gevoel niet. En hoe meer ik ook hoor en lees over het crossen. Bijvoorbeeld, ik kwam er pas vorige week achter met hoeveel bar die crossers rijden in hun banden. Weet jij dat? Hoeveel luchtdruk?
Nou, nee, eigenlijk niet. Maar ik zou...
Wat denk je? In een wegfiets zit ongeveer 8 bar.
Ja, precies. Daar begint de rekensom. In een wegfiets zit ongeveer 8 bar. Voor de snelle wedstrijden of gewoon mooi weer, dat soort dingen. Rij je Parijs-Roubaix, dan gaan ze geloof ik al snel naar 5,5-6 bar. Ja, ik denk dat voor een enorme modderpartij nog te veel is. Dus wat zal erin zitten? 3,5 bar? Zoiets?
Ja, zoiets dacht ik ook. Maar ik begrijp dat er dus ongeveer 1,3 bar in zit.
Dat is echt, dat 1,3. Is bijna niks.
Dus je rijdt eigenlijk continu op je velg.
Maar dat kunnen we misschien nu ook niet beoordelen. Merk je dat op het moment dat je door die modder schuift?
Nou, ik denk...
Of merk je dat alleen op het stuk bij start-finish wat altijd over de stenen gaat?
Ja, dat vooral denk ik. Als ze dan wel eens lek rijden, dan heeft het dus niet eens zo heel veel... Maakt het niet eens zo heel veel verschil, zou je zeggen. Hè? Want je voelt de hele tijd al wel een beetje je band.
Ja.
Maar waar het vooral de belevenis is voor de eerste keer gaat crossen... Met die hele lage bandendruk, die zit hem in als je de bocht gaat rijden. Want eigenlijk bij elke bocht die je rijdt, zelfs een flauwe bocht, heb je het gevoel, daar ga ik. Ik glij.
Ja, tuurlijk.
Als leek in het crossen. Ja, en dat is logisch natuurlijk, want als je een lekke band hebt op de weg, dan denk je al, of een afloper, ik moet voorzichtig door die bocht. Dan heb je misschien nog wel 4 bar erin zitten, of 3. En dit is dus 1,3. Ik vond het echt waanzinnig. Dus even om te illustreren hoe weinig we er in de praktijk van weten. Maar ik zou wel heel graag eigenlijk de uitdaging van Yara... Hoe is het nou ook bedoeld? Hè? Misschien is het een klein beetje als sneer. Laten we de handschoen oppakken. Laten we dat zeker nog een keertje gaan doen.
Ja. Nee, wij nemen de uitnodiging graag aan. Als Yara dan ook er is om ons ja, misschien van een goede crossfiets te voorzien. Of in ieder geval wat tips en tricks te geven. Dan pakken wij deze handschoen zeker op.
Ja, en als we dan misschien nog met iets meer bar in de banden kunnen beginnen. Dat, ja. Dat voelt dan wat zekerder.
Zullen we dan nog even langzaam de brug maken echt richting de wedstrijd?
Ja.
Door de klacht van Eli Isebiet nog even mee te nemen. Want Eli die zei op voorhand... Ja, sorry hoor, maar dit EK-parcours in Italië is leuk. Of eigenlijk niet, want een B-cross in België is beter.
Ja, dus eigenlijk is het...
Hij vond het helemaal niks.
Hij vond het een heel slecht plan.
Ja. Het was een heel erg hoekig parcours. Het was grotendeels vlak.
Het was in principe gewoon vlak. Er zat misschien een klein dijkje in.
Ja.
Er zaten een paar beekjes in waar je dan wel echt van de fiets af moest. En één balkensessie, een trappetje. Dus het was heel... Het viel heel erg mee. Er was weinig hoogteverschil. En dat na een aantal crossen waarin we heel veel klimwerk gezien hebben. Dus Isebiet vond het maar niks.
En hij vond dat er te veel modder lag. Wat ik wel hilarisch vond voor een veldrijder.
Ja, inderdaad. Ja, maar goed, als het dus zoveel ligt dat het bijna meer lopen wordt dan fietsen. Hij opperde nog, als het zo doorgaat, dan moeten we misschien het parcours net met een paar meter verleggen. Dus dat je net op het droge stuk gaat rijden. En dat is natuurlijk een verschil als alle categorieën er al overheen zijn gegaan. Een heel weekend. Normaal ben je op een cross. Volgens mij komen ze dan op de ochtend aan. En dan rijden al die categorieën. En dan zijn de profs. En dan heb je gewoon één dag dat terrein helemaal kapot gereden. Maar hier komen ze de dag van tevoren al aan. Omdat het zo'n grote wedstrijd is. En in die dagen had het nog meer geregend. Dus het was één grote pool. Het was ook wel leuk. Toon Aarts, die was het daar niet mee eens. Die zei, het is wel leuk dat dit soort crossen ertussen zitten. Het is misschien niet het meest spectaculaire parcours. Maar dit is ook de cross.
Was dat het, eigenlijk, zag Toon daar dus een plezier in? Of was het een beetje meer werk en het hoort er nou ook eenmaal bij? We hebben wel eens mindere dagen, we hebben het wel eens lastige klussen. Prima, even doorploeteren.
Nou,
en,
ik vind het ook wel typerend voor een man die misschien wat minder in vorm is. In de hoop, hè, het zou in zijn voordeel kunnen zijn. Meer een loopcross met zijn lange benen. Het is een echte beuker.
Behoorlijke
stelte. Het is explosief. En goed, het zou uiteindelijk misschien ook wel een beetje anders lopen. Toch?
Ja, laten we zo opschuiven richting de start.
Met aan die start dus Mathieu van der Poel. Zijn tweede cross.
Eindelijk was hij daar.
Ja, wij zaten vorige week hadden we het over de Koppenberg cross.
Ja, zaten we eigenlijk na de Koppenberg cross en voor Ruddervoorde, waar Van der Poel dan weer als eerste ging starten.
Ja, toen waren we een beetje teleurgesteld misschien over dat hij nog niet bij de Koppenberg was. En toen zeiden wij, toen hadden we het over, gaat het duel er komen? Van der Poel Isebiet. En toen kwam Ruddervoorde, die superprestige. En toen stond hij er meteen weer.
Ja, Van der Poel wel, maar Isebiet niet.
Nee, Isebiet misschien wel een beetje ook...
vijfde, zesde?
Zijn slechtste uitslag van het seizoen, vijfde plaats. Misschien ook wel verlamd door de druk die hij inmiddels zichzelf had opgelegd. Hè? De grote favorieten van het voorjaar tot nu toe. Of het crossvoorjaar. En Van der Poel, het grote vraagteken... Maar die stond er wel weer meteen. Dus de vraag was ook bij dit Europees kampioenschap. Gaat Van der Poel eigenlijk... Gaan we een wedstrijd krijgen? Gaat hij meteen er vandoor? Of...
Wacht hij af? Kijkt hij de kat uit de boom? Gaat hij kijken wat Isebiet doet? Want Isebiet is er natuurlijk ook opgebrand om deze titel mee naar huis te nemen. Die ziet zijn kans ook. Die ziet eigenlijk hoe goed hij was ten opzichte van de rest in alle andere crossen. Behalve... in Ruddervoorde.
Ja, en het is
daar was Van der Poel weer net iets beter.
Het is voor Isebiet ook het verzilveren van zijn bloedvorm. Hè? Ik bedoel, dit zijn de kampioenschappen, dit zijn de truien. Deze staan in de boeken. Dus...
Hij wil de hele jaar in die trui rijden. Als Van der Poel hem wint, dan zie je hem het hele jaar niet.
Ja, maar denk ook echt in de lengte van een carrière. Als je in een hele goede vorm bent, dan wil je die piek vasthouden tot zo'n kampioenschap. Want dat staat. Ja. Die klassementen, die onthoud je misschien ook. Die losse crossen veel minder. Maar je zal altijd dan Europees kampioenschap 2019 gewonnen hebben. Dus ja, hij zal er wel op gebrand zijn geweest. Maar goed, die stond ook aan de start van de pool. Ook al wel meteen 1-1.
Mooi
dus,
toch?
Tom Pidcock die we gezien hebben in de Koppenberg Cross.
In principe stond iedereen die er moest staan, die stond er. Ons eigen Lars van der Haar stond er.
Voor het eerst dit seizoen, dat ze er allemaal stonden.
En toen doken ze het veld in.
Ja. Ja.
Nou ja, ik wil bijna te grote stappen maken, omdat ik eigenlijk toe wil naar het eerste moment dat Van der Poel dacht... Kijk, we kunnen het helemaal hebben over wie er als eerste het veld in dook, wie stonden er allemaal aan de start. simpel gezegd, alle toppers stonden er. Mm-hmm. En na 6 minuten dacht Mathieu van der Poel, weet je wat? Het zal mijn tijd wel duren. Ik ga vast. Er was een wat modderig stuk. De modder was overigens intussen wat gezakt. Het was wat droger geworden. Het was een beetje harde modder. Het werd zeker geen loopcross. Op het moment komen ze daar een goed zanderig stuk aan. Het is een knikje naar links, een klein dijkje op.
Heuveltje, hè?
Precies. Het is eigenlijk een klein schuin kantje
naar boven. Dat heb ik er wel in gezien. Ik zag er wel een schuine kant in.
Er werd gelopen daar en Van der Poel springt weer op de fiets. Zit denk ik als derde in de rij. En die denkt, zo, dit is een mooi moment om tempo te maken.
Ja, die heeft gewoon een recept van vorig jaar
Een snok aan.
Uit de laag getrokken. Die dacht, dit heb ik 32 keer eerder gedaan. Ik ga weer
ik weet hoe dit moet.
Deze
hoppa.
Wedstrijd op gewoon weer helemaal kapot maken.
Ja, ja. En die gingen vandoor. En er was eigenlijk maar één iemand die een beetje kon volgen. Er zat denk ik een fietslengte of 4-5 uiteindelijk tussen. Want hij vlamt vol over Iserbiet heen. Die ziet ineens links van zich, Mathieu van der Poel voorbij vliegen. En kan maar één ding doen en denkt, ik moet er nu achteraan.
Ja, gewoon een bizarre sprint.
En hij gaat ook maar op zijn pedalen staan. En volgt op een lengte of 5.
Maar dat is het eerste moment in de wedstrijd dat Van der Poel er echt een snok aan geeft. En toen zag je eigenlijk al hoe de wedstrijd zou gaan lopen. Want er bleven gewoon 6 blauwe shirtjes in zijn wiel hangen.
Het was een beeld dat ik echt dacht, oké, hier is dus de wereldkampioen in zijn regenboogtrui. En vervolgens zie je inderdaad in de rest van het beeld, hoe ver het shot ook weg is, je ziet alleen maar blauwe shirtjes.
Ja, de lichtblauwe zee.
En ga elkaar helpen. Doe iets om te zorgen bijna dat je Van der Poel hier niet laat gaan. Want als je hem laat gaan, nou, vergeet het dan maar.
Nou ja, en het bleek dus ook dat het te moeilijk was voor hem om meteen te gaan. Om dat gat te maken en om van de rest weg te rijden. Dat resulteerde ook in dat hij niet de hele tijd op plek 1 reed. Nee. Ja, hij werd, we hebben Zweek ook sterk gezien. Veel vooraan. Iserbiet zat er goed bij. En ik moest een beetje denken aan dat WK. Het zal voor het tijdperk van Aard van der Poel zijn geweest. Dat we op een gegeven moment plek 1 tot en met 8 Belgen hadden. Het was weer dat ouderwetse beeld. Alleen maar blauwe shirtjes. En dat vind ik. Kijk, stel je bent een Vlaamse supporter. Ja, dan is het toch. Het moet een beetje dubbel zijn. Aan de ene kant is het fantastisch. Je denkt, ja, we hebben zoveel goede mannen. Aan de andere kant denk je, het is wel een Europees kampioenschap. Hè? Of in ieder geval een wereldkampioenschap. Je wilt toch ook wat meer verschillende shirtjes zien. Dus ik was heel blij, als we nog een klein stukje teruggaan in die wedstrijd, dat bij de eerste keer springen over de balkjes, iedereen stapte af en er was één man die sprong.
Ja, dit is een beetje jouw cultheld, toch? Die dit deed.
Dit was fantastisch, want hij viel meteen op. Oh ja, nou ja, goed, ik hoef de naam toch niet meer te noemen.
Oh, Philippe Ort.
Ja.
Het was Philippe Ort, ja. Nou,
die een hele goede wedstrijd reed.
Waar ik meteen overigens aan dacht. Ik dacht dat in de regels stond dat de balkjes niet na een bocht mochten liggen. Niet direct na een bocht.
Ja, dat was al een meter na de bocht.
Dat was een meter na de bocht. Maar dat was volgens mij ook de reden dat allemaal mannen dachten, ik ga hier niet met mijn fiets overheen springen, maar ik neem hem toch even onder de arm, die fiets. En Philippe dacht, nee. Ik kan hier wel doorheen stampen. Nou, en dat deed hij.
Ja, dat bleek.
Best wel netjes. Ik heb hem een paar momenten toch gezien dat hij er echt eerder uiteindelijk overheen was dan degene die ging lopen. En het is hem heel goed afgegaan.
Nou, dit is een technisch begaafde man. Hè. Die is het Mullersand van Marbella gewend. Dus die kan wel wat met de fiets.
Ja, en dan gaat uiteindelijk in deze wedstrijd ook nog zijn beste uitslag van het seizoen.
Ja. Ja, ik ben
in de klasse die er echt
ik
toe
denk,
doen.
Ik hoop dat Philippe door ons enthousiasme ook een beetje opgeschreven wordt.
Dat hij de hegemonie misschien ook van Nederland en België hierin een beetje kan breken. Zou hij een beetje contact zoeken met Tom Pidcock?
Ja, zij moeten het eigenlijk van elkaar hebben.
Nou ja, een beetje wel. Het is een Brit en een Spanjaard die als samen eigenlijk de hegemonie van Nederland en België moeten gaan doorbreken.
Maar ik moet je zeggen, ik heb Philippe Orts een kort interview horen geven op het podium bij de Nacht van Woerden. En ik denk niet dat Tom Pidcock en hij elkaar goed kunnen verstaan. Want
ligt misschien niet aan het Spaans van Tom Pidcock.
Hij was very happy en nice crowd en great public.
Thank you.
Maar ik denk dat je dat in een wedstrijd dat je niet goed met elkaar kan communiceren.
Nee,
dat is niet
in de wedstrijd sowieso niet. Maar nee. Nou ja, wie weet dat ze daar buiten plannetjes smeden. Maar ik denk het uiteindelijk niet.
Nee.
Is het toch een sport waarin ieder voor zich is.
En het speelde zich ook allemaal af achter dus
ja.
Nederland-België. Want Lars van der Haar die kroop ook goed mee met die groep. Dus we hadden eigenlijk een situatie met Van der Poel, Van der Haar en ongeveer 6 Belgen.
Ja. Die in die volgorde af en toe schoof Van der Poel het 1-2 plekjes naar achter. Werd hij ingehaald door 2 Belgen. Maar ik denk dat er bij allemaal in ongeveer de hele wedstrijd, afgezien van de laatste halve ronde misschien, niet meer dan 5, 6, 7, misschien 8 fietslengtes tussen hebben gezeten. Soms schoven ze weer wat in elkaar. Dan maakte iemand een klein technisch foutje. Werd er weer iemand even ingehaald. Oh, die gaat wat moeilijker over het bruggetje. Oké, die loopt wat moeilijker over de trap. En zo werd er een klein beetje gewisseld van plek.
We zagen gewoon de spannendste cross in tijden.
Ja, eigenlijk wel. Hoewel je op voorhand, hè, zoals we net al zeiden, het was een hartstikke vlak parcours. Er gebeurde niet zo heel veel. De modder die we hadden verwacht, waardoor het een loopcross was, die was er ook niet. En toch, super spannend. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Lag overigens ook wel aan het fenomenale commentaar van Michel Wuits. Die, ik weet niet wat die man doet, maar die weet het altijd spannend te maken.
Ja, en die had ook die had weer een mooie aanvulling op jouw spreekwoordenboek, toch?
Ja, hij zei op een gegeven moment, al heel vroeg in de wedstrijd, Van der Poel heeft het op zijn knoken. Ik weet niet op wat knoken zijn.
Dus ja, zou dat een ander woord voor heupen zijn? Hij heeft het op zijn heupen?
Ja, dat denk ik.
Op zijn knoken?
Ik ga het gewoon meteen maar even googlen. Knoken, ja, het zijn beenderen.
Ja, nou ja, die heeft hij.
Ja, precies. Ja.
En wat voor?
Van der Poel had het op zijn beenderen. En daarmee, het maakt me niet zoveel uit wat Michel daar zegt. Het klinkt allemaal filosofisch en het was allemaal superspannend. Ik zat op het puntje van mijn stoel.
Dus diepe finale, Teun, want we hebben dan dat blok. Het is nog niet duidelijk wie er gaat winnen, wat uniek is. We zagen dit seizoen Isebiet met grote voorsprongen winnen. Vorig seizoen eigenlijk alleen maar Van der Poel met grote voorsprongen winnen. En nu hebben we dus de laatste ronde. 7 crossers binnen 2 seconden.
We gaan ongeveer de laatste ronde in met dus Van der Poel, Isebiet. We hebben nog niet gesproken over bijvoorbeeld Van Toornhout. Sweek zat erbij, Van der Haar zat erbij. Ja,
dus dat noem je dus al 3 paalsausen.
Dat noem ik al 3 paalsausen. Quinten Hermans zat er nog bij. Toon Aerts zat niet op verre afstand. En dan op een gegeven moment volgen nog Pidcock, Orts en nog meer van die mannen.
Ja, dus.
Maar daarmee duiken we eigenlijk na de laatste 3/4 ronde in.
Ja. En wat is nou het moment waar de beslissing valt?
Nou, wat je eigenlijk ziet gebeuren. Is dat Van der Poel op een gegeven moment, hij gaat geloof ik wel al op kop die laatste ronde in. Hij weigert het ook om die plek eigenlijk af te geven. En hij lijkt steeds net iets harder te fietsen dan Isebiet.
Ja, dat is een hele simpele uitleg eigenlijk.
Nou ja.
Ik heb er 2 opmerkingen op. Je zegt, je ziet. Nou, heel veel zagen we niet. Want de regie, de cameravoering, die was vrij bijzonder. Hè? Het, omdat het zo bochtig was. Zal het lastig zijn geweest op een of andere manier om daar genoeg camera's neer te zetten om het goed in beeld te krijgen. Maar er was een stuk in het parcours waarbij de cameraman steeds moest zoeken tussen de menigte. En dat is leuk, want dat betekent dus dat er genoeg publiek was om de renners kwijt te raken. Ik bedoel, dit zou ook zo'n typisch decor zijn waar dan heel weinig publiek komt opdagen, maar er waren best wel
wat volk. Het stond daar op die plekken toch wel 2-3 rijen dik. Ja hoor.
Maar dan zag je dus, dan was je echt even de renners kwijt. Dus die cameraman die miste vaak, ja, misschien ook wel hele bepalende momenten in de wedstrijd. En dat zag je ook in echt de laatste minuten van de wedstrijd. Dat er weer een beetje vreemd geschakeld werd. Dan wilde hij de kop zien en dan ging hij ineens naar plek 6. Ook een interessant duel, maar de Europese titel vind ik toch wat interessanter. Oh. Dus ja, dat hebben we niet allemaal gezien. En als tweede, we gaan dus die ronde in met Van der Poel. En je zegt, die fiets gewoon iets harder. Wat hij volgens mij vooral deed, is continu de druk erop houden. Dus, want Isebiet bleef eigenlijk op dezelfde afstand al met al.
Ja, ja.
Maar de druk, die werd, ja, Van der Poel hield dat tempo zo hoog. En Isebiet staat erom bekend dat hij heel explosief is. Dus ook snel kon optrekken naar een bocht. Heeft het voordeel van zijn gestalte. Hij is klein. Hij kan makkelijk door een bocht heen zich wurmen. Van der Poel is wat hoekiger, doodgedwongen. Hij is gewoon wat langer. Dus telkens als hij de druk opvoerde, kwam Isebiet ook alweer iets terug. Dus het was waanzinnig spannend. Ja. We eindigden dus toch met die 2 mannen, de 2 matadoren,
ja.
Nou als de grote favorieten.
En het punt kwam, en dat werd ook de hele tijd gezegd in het commentaar, Van der Poel moet zich focussen op de trap. Van der Poel moet zich focussen op de trap. En al had ik 7 rondes gekeken, ik wist eigenlijk nog steeds niet wat nou de exacte locatie van de trap was. Maar in ieder geval, ik dacht, ik was eigenlijk een beetje vergeten. Ik dacht, oké, ik focus me ook op de trap. Waar is de trap? Waar is de trap? En op een gegeven moment, daar kwam de trap in beeld. En Michel zei nog, als Van der Poel hier een misstap begaat, dan is het gebeurd. Dan kan Izerbeek nog wel eens winnen.
Het is net een sprookje.
Maar Van der Poel rende de trap op. De cameraman draaide weg. En vervolgens zagen wij vooral Izerbeek de trap opgaan. Dus ik wist eigenlijk nog steeds niet wat er gebeurd was. Ook nog voordat Izerbeek boven was, draaide de cameraman ook weg. Wij kregen een volgend shot. En wie kwam daar om de bocht? Het was Mathieu van der Poel. Hij had het asfalt bereikt.
Dus toch.
Hij had de trap veilig overleefd. En uiteindelijk met een seconde of 3-4 voorsprong.
Hij bolde een beetje uit. Het was gewoon. Ja,
wist Mathieu van der Poel de Europese titel te prolongeren.
Izerbeek stond gewoon op de foto. Ja, het is 3 op een rij voor hem. Dus van de 5 EK's die gehouden zijn, heeft hij de 3 gewonnen. Het is ik vraag me heel erg af hoe hij ernaar kijkt. Hij gaf zelf aan dat hij niet tevreden was.
Nou, hij zit nog niet in een goede vorm, is zijn analyse.
Kan je nagaan, dan win je dus de Europese titel na zo'n gevecht. Ben je tegen de druk bestand?
Maar hij is natuurlijk niet gewend om dit gevecht te voeren bijna. Hij was gewend om daarna een halve ronde of naar een ronde of misschien naar 2 ronden eens even een snok aan te geven. En dan had hij een voorsprong van een halve minuut, 3/4 minuut. Nu heeft hij de hele tijd niet meer dan 5, 6, 7 seconden gehad.
Nee, hij was niet in de pocket.
Als hij het al had. Dus hij moest zelf ook blijven nadenken, blijven kijken, blijven schakelen.
Ja, dus als dit een voorbode is van wat we vaker gaan zien in de winter. En Wuits die zei zelf, koning herfst gaat hier ook koning winter zijn. Dat vond ik wel een mooie voorspelling eigenlijk. Of een mooie vraag voor de winter. Dan krijgen we leuke duels. Want Izerbeek die is dus niet voornemens om zich zo makkelijk gewonnen te geven.
En die denkt natuurlijk ook, ik heb het uiteindelijk verloren op 3 seconden. Ja, hallo, als ik de volgende keer er nog net iets beter bij zit, of ergens technisch geen foutje maakt, of Van der Poel maakt wel een foutje, dan win ik het met 3 seconden.
Ja, en ik vraag me ook af hoor, waar Van der Poel vooral het verschil gaat maken. Dit is dus een vlakke cross, dan is het moeilijk. Dan is het een snelle omloop, blijven veel crossers in de buurt. Izerbeek heeft laten zien dat hij ook op de klimmetjes en de technische stukken, dat hij ontzettend goed is. Dus ja, ik denk dat het niet een gelopen race is in de crossen dit seizoen.
Nee, behalve als inderdaad echt blijkt dat Van der Poel een nog meer in vorm komt. En Izerbeek heeft nu eigenlijk, krijgen wij de indruk, zijn topvorm bereikt. Dan is het alsnog een gelopen race en gaat wel Van der Poel winnen. Maar de komende paar crossen zullen moeten uitwijzen of dat Van der Poel zijn topvorm heeft bereikt. Of dat hij eigenlijk nu nog die wedstrijdhardheid aan het opdoen is. Dan pas doorgroeit naar zijn topvorm.
Maar al met al, wat vond je van dit EK? Vond je het een mooie wedstrijd?
Nou, ik vond het uiteindelijk een spannende wedstrijd. En misschien heeft dat wel mede te maken met het parcours. Ik vond het qua parcours niet mooi, niet spannend, niet zo bijzonder. Uiteindelijk is het een hartstikke spannende wedstrijd geworden. Dus ja, waar doen we moeilijk over? Maar ik hoop wel dat nu we toch weten dat de wedstrijd volgend jaar terugkomt naar Rosmalen, dat we daar een wat spannender parcours neer gaan leggen.
Nou, ik denk ook, maak je borst maar nat voor het WK in februari. Want dat is ook zo plat als een pannenkoek.
Ja, dan krijgen we iets soortgelijks natuurlijk.
Dat zou best wel kunnen. Afhankelijk van of het heel hard gaat regenen en modderig wordt. Maar ik denk dat er wel eens op zou kunnen lijken.
Ja. Dus dan wordt het ook weer 1 keer Nederland, 6 keer België en dan weer 1 keer Nederland.
Ja.
Tenminste,
dan,
dit is niet
en dan Spanje.
Het helemaal en dan Spanje. Ja, het complete verdikt is uiteindelijk toch Mathieu van der Poel die wint. Elie Izerbeek wordt tweede. En Laurens Sveek, die het vind ik echt wel mooi dat hij hier gewoon derde wordt. Die maakt het podium compleet. En ik vond het nog wel het noemen waard dat deze cross is verreden binnen een uur. Ik vroeg me af of dat een misrekening van de organisatie is.
Ja, ik begreep dat de slotronde heel snel was. Dus misschien dat de rekensom al met al, okay, dat het dan net
normaal
boven
is de rekensom.
Na
1 rondje rekenen we uit hoe lang er ongeveer over gereden wordt.
Ja.
En dan zorgen we
een uur
dat
plus
het
1.
Een uur plus 1 wordt ongeveer. Of in ieder geval dat er tussen, laten we zeggen, de 1 uur en 5 minuten en de 1 uur en 15 minuten gereden wordt.
Ja.
Maar nu dus in 58 minuten.
Ach, hebben ze een keer een wat relaxter middag.
Ja, dat is ook waar. Kunnen ze rustig bijkomen. Zaten ze net iets eerder aan het bier. Ook wel lekker.
Ja, inderdaad. En we hebben natuurlijk alle categorieën aan het werk gezien. In tegenstelling tot het WK heb je bij de Europese kampioenschappen ook een onder, ja, dat is onder 19 of een junioren koers bij de vrouwen.
Ja.
Onder 19, ik zit met dat WK, dat voetbal WK nog een beetje in mijn hoofd.
Nee, dat is iets anders.
Dat is iets anders.
Ja.
Dat is onder 17, hè? Maar goed.
Ook onder 17, je hebt ook onder 19.
Jongen, ja. Man, echt, maar die sport...
Veel te ingewikkeld.
Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het dan leuk om te kijken hoe het in de andere categorieën gaat. En we volgen natuurlijk ook een beetje de zoon van de voormalige Belgian influencer.
Ja.
Thibaut Nijs, die zijn eerste Europese titel pakt. Foto's van een hele trotse papa ernaast.
En gelijk heeft de influencer.
Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat die jongen... Dat hem dat lukt.
Ja.
Op de meest modderige dag, dus de zaterdag voor de wedstrijd, toen lag het parcours er echt beroerd bij. En toen had je twee van die beekjes waar in de wedstrijd ook iedereen van de fiets moest. Behalve, in de training in ieder geval, Thibaut Nijs en Tom Pidcock. Dat waren de enige twee die behendig en snel genoeg waren om door die modderige pool om daar overheen te springen. Dat vind ik toch mooi. Het is zo'n stunt kereltje. Het is zo'n technisch begaafd figuur.
Ja, het zit echt duidelijk in zijn bloed. Dat kan niet anders. Anders dan kan je niet op deze manier over die beekjes springen en zo behendig, nou ja, ook nog Europees kampioen worden bij de junioren.
Nee, dus het is echt de vraag nu, gaat hij dat de komende jaren vast kunnen houden? En verder, daar we zagen bij de meisjes junioren, de vrouwen junioren, Puk Pietersen.
Pietersen,
toch? Ja.
Puk Pietersen. Ja, die won daar.
Dus dat is ook,
dat is ook een mooie voor belofte. De toekomst mooi. Shirin van Anrooy, die werd zelfs nog derde. De Nederlandse vrouwen doen het dan goed bij de vrouwen junioren. We werden eerst derde, zevende en achtste.
Ja, hoppa.
Nou, dit is een soort
en Seilin heeft gewonnen.
Hoi. Zei ik ook nog bij de vrouwenbelofte.
Ja, en prolongeert daarmee haar titel.
Daarbij werd Inge van der Heijden derde en Manon Bakker. Inge van der Heijden vierde en Manon Bakker vijfde.
Nou,
dat ziet er ook goed uit voor de toekomst.
Al oranje wat er kleurt.
Bij de mannenbelofte moesten wij Nederland de titel helaas laten gaan naar Frankrijk. En werden we met Tim van Dijken vijfde en Ryan Kamp achtste. Niks om bang voor te zijn.
Nee hoor. Mooie analyse.
En?
Je hebt die jongens gevolgd.
Zeker. Wat ik het allermooiste vind. Bij de vrouwen deden we het ook nog goed. Maud Kapteins, die werd vierde. Annemarie Worst werd derde. Eva Legner, Italiaanse, die werd tweede. En wie werd de eerste?
Ja, misschien hebben we er toch een beetje geïnfluenced met onze vorige podcast.
Ja, de vrouw die ons heeft uitgedaagd.
Yara Kastelein.
Ja hoor.
Nou, kijk, als we nu inderdaad die handschoenen aannemen van een Europees kampioen, dan krijgt het natuurlijk nog meer body. Ja. Ik bedoel, als wij tips kunnen krijgen van de nieuwe Europees kampioen, Yara Kastelein, echt ontzettend knap. Met vlechtjes, hè? Ik heb erop gelet. Dus we zullen ook aan de vraag of het is voor het uitwassen van de modder.
Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Als,
met
ja,
hoge drugspuit dan, hè?
Oh, dat lijkt
of
me
zonder.
Echt, nou, doe maar zonder.
Trouwens, ik zou mijn haar moeten invlechten, denk ik. Bijna.
Ja, het is wat... ergens tussen schouder en tussen oor en schouder hangt het in. Nou, kan je even vlechtjes maken?
Nee.
Nee, hè?
Nee. Helaas niet.
Nee. Ik weet niet. Misschien moet je maar een badmutsje eroverheen doen tegen de modder.
Ja.
Goed idee.
Oké, okay, leuk gezicht.
Tot zover het Europees kampioenschap veldrijden.
Ja, en dan na dat EK is het, word je wakker de dag daarna. Gaat om 5 uur 's ochtends je wekker. Ga je naar het vliegveld om in België weer mee te doen aan de volgende cross. Want het is een volle kalender, de jaarmarktcross. Dat overkwam een groot deel van de deelnemers van het EK. Niet allemaal trouwens, want bijvoorbeeld Isebiet was er niet bij. Maar wel Van der Poel, om hem eventjes meteen te noemen. Dus... nieuw bakken Europees kampioen. Tenminste, hij verlengde zijn titel. En mocht meteen door naar Niel. Want daar was vandaag de jaarmarktcross. We hebben het er eerder over gehad, volgens mij. Jij zei toen, is er dan ook een jaarmarkt
ja,
daar?
Ja, ik was daar wel benieuwd naar.
Ja, nou die was er hoor. Daar,
oh,
daar,
mooi.
Daar ja. Werd een beetje omheen
gekrost. Vind daar de maandag wel een gekke dag voor.
Ja, nou ja, goed. Ja. Het is singlesdag, singles day. Maar het is ook jaarmarkt in
ja,
Niel.
Nou ja, oké, prima.
Ja, dat vind ik dan toch een mooi fenomeen. En eigenlijk zagen we daar meteen... Wat we vorig jaar het hele jaar gezien hebben. Want dit was wel een ouderwets Van der Poel. Ik heb de eerste paar ronden toch wel met meer aandacht gekeken. Want ik dacht, na de wedstrijd van gisteren... zal dit ook zo'n spannende cross worden. David Van der Poel ging er vandoor. In het begin van de wedstrijd. Nou, dat was toch wel opmerkelijk.
Dat heb ik hem volgens mij nog nooit zien doen.
Nou, hij is al vaker in de begin soms, goed. Ja, ja. Hij deed niet mee aan het EK. Volgens mij had het te maken nog met...
wat rugklachten, geloof ik.
Rugklachten, ja, slechte uitslagen.
Ja, ik vond wel snel dat hij dan dus vandaag wel besloot om mee te doen.
Ja. Jens Adams vervolgens, mm-hmm. die de kop nam. En het duurde toch wel tot ronde 3. Ja goed, ronde 3 van de 9 volgens mij uiteindelijk. Tot Van der Poel het heft in handen nam. En ineens... Ja, het is toch wel knap hoe dat dan gaat. In vrij korte tijd dan het gat slaat. En hier, ja, er lag muls zand. Er lagen stukken modder. Er was ook weer, ja, waren wel wat passages met klimmetjes. En hij was vertrokken. 1,5 minuut voorsprong wint hij de cross op Zweek. Die eigenlijk van de laatste wedstrijden de beste uitslagen rijdt, hè?
Ja, ik vind toch hè, wat er dan, zou je bijna gaan twijfelen, wat is er dan gisteren aan de hand geweest? Dat Van der Poel maar met 3 seconden voorsprong wint en vandaag gewoon weer met 1,5 minuut.
21, ja. En op plek 3, Thijs Aarts.
Hoi, de broer van.
Ja.
Oh,
ja,
mooi.
Ja, Toon zelf deed volgens mij niet mee, maar knap en leuk om hem ook een keer op het podium te zien. Dus ja, de Jarmarcross die zit er ook op. En het is dus gewoon 3 uit 3 voor Van der Poel.
Betekent dat, ik wou zeggen, langzaam de echt drukke periode eraan gaat komen.
Bijna iedereen is nu begonnen. Ja. Ook Lucinda Brand, want die won ook haar eerste cross hier in
Ik dacht ook, ik begin lekker met een overwinning. Nou, mooi. Goed getimed, Lucinda.
Ja, ja, inderdaad. Heeft nog wel een trui, hè. Dus ik bedoel...
Ja, wat dat betreft...
Ja,
dat is prima.
Ik bedoel, een kampioenstrui, de Nederlands kampioen.
Ja, ja,
nog steeds.
Ja.
Oh, je dacht überhaupt een trui.
Ja, dat is beide op zich wel prettig. Die trui is fijn, maar een Nederlands kampioenstrui is nog mooier.
Ja, oké. Okay, en Teun, ik weet, we hebben het er veel al over hem gehad. Wij zijn natuurlijk heel, ja, eigenlijk blij dat hij terug is, Mathieu van der Poel. Dus die naam is eigenlijk in de afleveringen dat hij nog niet meedeed al heel vaak gevallen. Ik wil nog één ding over hem zeggen. Vandaag is zijn wegprogramma bekend geworden voor volgend jaar. En hij gaat nog meer voorjaarskoersen rijden. Hij gaat Milan-San Remo rijden. Hij gaat de Strade Bianca rijden. Dat ben ik echt heel benieuwd naar hoe hij het gaat doen.
Maar dat is echt een vette koers.
De Tirreno.
Ja, ja, een echte ronde. Een belangrijke ronde ook.
En wat er ook bij komt ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn allemaal nieuwe koersen. Parijs-Roubaix.
Ja, je zou zeggen met een crossersachtergrond. Dan moet je over die kasseien wel goed uit de voeten kunnen.
Ik kan niet wachten. Ik kan eigenlijk ook niet wachten. Tot het voorjaar.
Het verbaasde mij wel, en dan gaan we weer terug naar het veld rijden, dat hij er dus voor kiest, vooralsnog, om zijn titel in de Amstel Gold Race nog niet te verdedigen.
Ja, die staat niet op het lijstje.
Nee, staat nog niet op het lijstje. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij die niet gaat rijden. Volgens mij wil hij sowieso zijn titel verdedigen. Daar lijkt me het in ieder geval de sport ernaar. Maar vooralsnog heeft hij dus besloten dat niet te doen. Ik wilde net een brug maken richting eigenlijk een afsluiter, de komende podcast. Die gaat zijn op 23 november. Dan hebben we...
Dat is ook alweer bijna, hè?
Ja, dat gaat heel snel. Dat is over nog geen 2 weken. Dan hebben we onder andere Tabor al gehad. Dat is volgend weekend.
En Tabor, de wereldbeker. De plek waar Van der Poel zijn eerste wereldtitel pakte.
Ja.
Dit is wel een beetje de Van der Poel show, hè?
Ja, dat is wel... Ja, toch wel. Ja, nou ja, dus de stiekem Mathieu van der Poel podcast. De Flandrien Cross, die hebben we dan ook gehad. En we blikken vooruit op de wedstrijd in Kokzijde.
Ja, en er komt een hele volle maand aan.
Ja,
dan, hè, die,
ja. Dus heb jij besloten december. In al je wijsheid...
Ja, ik dacht, we volgen het veldrijden nu een winter. Heel erg leuk, maar telkens als ik hier kom, dan ben ik dus onderkoeld gewoon eigenlijk, hè? Praktisch.
Ja, je klaagde al over in het begin al over die regen.
Ja, dus ik heb besloten dat ik een maandje naar de zon ga.
Ja, nou, top idee.
Ik ga naar Colombia en kijk of ze daar ook crossen.
Ik ken geen crosser die daar vandaan komt. Nee.
Het zou toch wat zijn, hè? Quintana en Bernal, dat die dan mooi. Stiekem in de winter gewoon daar allemaal crossen.
Daar zitten ze.
Tussen de kookplantages.
Wil overigens niet zeggen dat er in die periode geen schuine kant is. We zorgen voor goede vervanging.
Ja.
En tot die tijd...
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, ik ook. Tot die tijd ben jij er gewoon. 23 november zijn we er dus weer met een nieuwe aflevering van De Schuine Kant. We zijn ook te volgen, want dit was hem. De 5e editie van De Schuine Kant. Deze podcast wordt gepresenteerd door mijzelf, Teun Verstegen en mijn overbuurman Andries Lamain.
Je moest even nadenken.
Ja,
wat is dit nou weer?
Nou ja, ik vind dus eigenlijk...
Eigenlijk heb je gewoon een afscheid van me genomen.
Ik begon met mezelf en dat kan eigenlijk niet. Dus nee, je moet eigenlijk zeggen, deze podcast wordt gepresenteerd door mijn overbuurman Andries Lamin.
Dat zijn formaliteiten. Maar ik, volgens mij dacht je gewoon al van, nou, die gast die gaat weg. Dus
nee,
die staat er niet meer op.
Nee. Deze podcast wordt alleen door mijzelf gepresenteerd. Nee hoor. Vind je dit nou een vrij sympathieke podcast? Dan wordt het zeer gewaardeerd als je een abonnementje neemt in iTunes bijvoorbeeld. Of nog veel liever. Achterlaat wat je ervan vindt.
Ja, wij zijn ook vooral wel heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik bedoel,
reviewtjes.
Ja, dan Kastelein liet dus weten wat ze. Wat, nou, heeft in ieder geval een soort ideeënbus-idee ingeleverd. Hoe zeg je dat?
Ja, een soort dus, van de ideeënbus. Ja, lijkt me mooi.
Als je zulke op- of aanmerkingen hebt, dan horen we het graag.
Ja, en je kan ook op een aantal sterretjes drukken daar in iTunes. Dus daar worden wij alleen maar beter door gevonden door nieuwe luisteraars. Wil je ons een epistel mailen of een uitgebreid voorstel, dan mag dat
of een gedicht.
Op podcastdeschuinekant@gmail.com.
Een leuk intro.
Nou, daar zijn we altijd mee geholpen.
Zeker.
En verder kan je ons natuurlijk volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Daar heten we simpelweg De Schuine Kant.
De Schuine Kant. En Teun, nog 3 maanden. En dan is het tijd voor het kampioenschap van het jaar. Waar we eigenlijk naartoe leven.
Het WK.
Het wereldkampioenschap in Dübendorf. Dus we komen er echt lekker in nu, hè? Ja. Die winter.
Zeker. Het wintergevoel stijgt. Het wordt buiten kouder en kouder. De crossen worden modderiger. Iedereen doet weer mee.
Precies. Dus blijf de rest van dit veldritseizoen naar ons luisteren, naar De Schuine Kant. En we zijn er over 1,5 week alweer. Tot dan.
23 november. Tot dan.